De stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jacobus 4. Ik lees u daarvan voor het 12e vers. Jacobus 4, vers 12. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: er is één enig wetgever die behouden kan en verderven. Doch wie zijt gij die anderen oordeelt? Tot zover. Letten wij op de boze of kwade strijd van het vlees en de goede strijd van het geloof. Verleden week hebben wij gehoord, onder andere, hoe de Heere spreekt. En dat het woord van de Heere met macht is. En dat wij daarom niet kunnen spreken van voorwaarden. In die zin dat wij aan bepaalde voorwaarden moeten of kunnen voldoen. Door tot God te naken, opdat hij tot ons zou genaken. Of om onze handen te reinigen en dat hij dan in gunst op ons zou neerzien. Nee, hier wordt de onverbrekelijke eenheid getoond tussen deze zaken, tussen geloof en bekering. Bekering en geloof. Hier wordt ons voorgesteld wat de Heere God zelf doet. Dat zijn spreken een ander spreken is dan ons menselijk spreken. En dat hij de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Zo doet hij tot zich naderen. Zo vervult hij zijn woord. De ongerechtige man verlaat zijn boze werken en de goddeloze zijn gedachten. En hij bekeert zich tot de Heere zijn God. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En dat gebeurt. Gelukkig dat de Heere daar zelf zorg voor draagt. En dat wij daar deelgenoot aan mogen zijn, dat is een heel groot wonder. Want wij kunnen er niet doorheen zien. En van onszelf blijven wij hier of daar onherroepelijk steken. Ja, ik was blij, of ben blij, laat ik het zo zeggen. Ik maakte zondag bekend dat mijn oom op betrekkelijk toch vrij jonge leeftijd, 56 jaar, plotseling overleden was aan een hartverlamming. En ik weet nog goed, dat was in 1970. Ik woonde toen nog aan de Helmerslaan, dat ik met mijn vader daar naartoe ging. En naar de bevestiging. En we tegen elkaar zeiden, ja, vader vroeg aan mij, wat denk jij daar nou van, joh? Ik zei, ja. Ik zei, ja, ik zei het een beetje cru. Ik zeg, nou, volgens mij is het een dikke werkverbonder. Wat we allemaal moesten doen en bidden en voor de dominee en al die toestanden meer. Ik kon er geen touwen vastknopen, maar ja. Nou, zegt hij, dat vond ik eigenlijk toch ook wel. Maar, ja, dat staat de Heere nou niet in de weg, want wij zijn allemaal van die dwaze schepselen. Wij zijn zo blind voor de genade. Daar was ik zo blij toen ik vandaag hoorde, niet dat dat de grond is, maar dat geeft aan het geheel toch een ander licht. Meer troost, meer bemoediging. Ik hoorde van mijn ouders die daar geweest waren, die de laatste zondag dat hij sprak, zo vanuit het bankroet van het menselijk vermogen gesproken had, dat het in de gemeente merkbaar was. En zo uitsluitend bij die opstanding van Christus, dat daar nu de kwitantie gegeven is, alles betaald. De schuld uit het boek weggedaan, en zo ziet hij geen van hun zonde aan. Ja, dan zei, wat is dat toch blij. Ja, mijn vader zegt, die weet altijd zo wat te zeggen. Die zegt, ja, het is jammer dat de mens dan meestal gauw dood is. Anders zou je er nog een poosje plezier van kunnen hebben. Maar goed, dat is natuurlijk ook wel zo. Maar toch, dat is Gods weg. En Gods leiding. Wat is het toch verblijdend als een mens door de Heilige Geest en door het woord overtuigd wordt dat onze rol uitgespeeld is. Kun je zeggen, dat is die pas in de dood inderdaad. Dat is waar. Wij zitten op de leerschool tot aan onze dood toe. Maar er is toch onderscheid. He, en het is een grote gave en genade als we vroeg van de Heere mogen leren. Genade alleen, gunst alleen, ontferming. Want het is wat, eer toch een mens zijn akelige godsdienst kwijtraakt. En dat hij eens een keer uitgebit en uitgejammerd komt. En met al zijn bijvoeglijke woordjes van echt en waar en dit en dat. Eens een keer zien mag dat er maar één waarachtig, één echt en één waar is. Dat geeft de burger moed. Dan denk je ja. Valt niet mee als ik 10 kinderen heb, 6 getrouwd geloof ik. En 4 thuis, maar toch geen kleintjes meer, maar goed. Dan ben je toch nog niet zo oud. Maar als je daar dan aan denkt, zo sterven in een ogenblik. Hij was op bed, had nog lekker gegeten, maar was moe. Ga maar even naar bed. En toen zijn vrouw even kwam kijken, ja, toen zal het al wel gebeurd zijn geweest. Als je dan verlost mag zijn. En gestorven in hem die de opstanding en het leven is. Als dat nou de overhand mag hebben. Bij de achterblijvende. Ja. Dan kan er toch die glans zijn. Die troost zijn. Wij treuren. Maar niet als degene die geen hoop hebben. God zegt het. Kijk, daar kun je ook uit zien dat de Heere doorgaat, hè? Wij denken soms of van onszelf of van een ander, hoe komt dat nou ooit terecht? De mens kan zo vastgeklonken zitten en vastgeroest in allerlei dingen. Je zegt, er mag wel een springvloed komen om hem daaruit te halen. Maar de Heere zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dan gebeurt het ook. Ja, en ik ben een sterk gevoelsmens, dat stem ik direct toe. Maar als ik dan dat een ogenblik mag zien, dan ben ik, dat kun je natuurlijk niet altijd zeggen, en ja, ik weet dat er plaats is voor het verdriet. Natuurlijk. Maar dan zie ik er opeens zo blij tegenaan. Dan denk ik, oh man, je hebt 13 jaar gepreekt dan. En je bent aan het einde. En ik had net vanmorgen tegen mijn vrouw gezegd, toen ik de advertentie las, ik zeg, je hebt het hart niet dat je, als ik plotseling weg ben, dat je dat boven mijn rouwadvertentie zet, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ik zeg, denk erom dat hij dat niet doet, Tortini. Dat vind ik toch wel veel te erg. Want dan geloof ik dat er maar één is die zich verteerd heeft in de dienst van de Heer. Als hij dan zo'n blije boodschap hoort, dan zeg hij, ja, dat heeft nou die lieve borg en middelaar gedaan om zulke zondaren zalig te maken. En dan kun je dan echt blij mee zijn. Dan zeg je ja. Verheugd van zorg ontslagen is die om hem te roemen die alleen blijdschap geeft. Dat neemt niet weg dat wij elkaar van harte mogen toewensen om toch in onze gezonde dagen er iets van te mogen beoefenen. He, om werkelijk te leren zien en omhelzen waar het nou eigenlijk om gaat. Want je moet nooit vergeten, het meeste van ons is humbug, is niks waard. Het is allemaal niks waard. Het meeste van onze strijd, allemaal niks waard. Er is maar één ding van een onuitsprekelijke waarde, wat die borg en die middelaar heeft gedaan. En om nou een oog des geloofs te krijgen op hem. Ja, ik heb verleden week verteld van Philpot, daar zat wel wat in, weet je wel, van die voorwaardelijke teksten in het Heilige Evangelie, dat hij zegt, ja, och, tenslotte, God zegt het. En als God het zegt, dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Dan is het laagste plekje goed genoeg. Want wij kunnen niks. Wij zien niks. En wij zijn ook niet genegen om ons aan de Heere God te onderwerpen. Ik laat dat nu verder, dit gedeelte van wat het is. Ik heb van alles niet evenveel of gezegd. Dat hoop ik dat niet zo erg is. Ik wilde vanavond namelijk dat laatste gedeelte met u overdenken. De apostel gaat verder in de vermaning. Hij zegt dat ze zich zullen gedragen als ellendigen en treuren en wenen. En dat hun lachen veranderd worden in treuren en hun blijdschap in bedroefdheid. Dat is nogal wat. Gedraagt u als ellendigen. Ja. Treurt en weent. En Sara en Abraham zeiden, de Heere heeft mij een lachen gemaakt. En de apostel Paulus heeft gezegd, verblijd u, wederom zeg ik u, verblijd u. Zijt blijde in de Heere. Verblijd u te allen tijd. De blijdschap zingen we zal het hart der vrome strelen. O, als je in de psalmen leest, dat is altijd in de psalmen, is dat zo duidelijk merkbaar, hè? Dat je daar die, ja, het echte hebt. En weet je wat echt is? Wat de Heere doet. En dan zie je altijd in die psalmen, de nood kan hoog en groot zijn. De tegenheden menigvuldig. De benauwdheden van het hart kunnen zich wijd uitstrekken. Donkere wolken pakken zich samen. Maar telkens lees je, hé, daar breekt de zon door. Daar breekt de zon door. Zo onverwachts. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Dan kom je telkens tegen. Ja. Dat is niet voor niets. Dat is om ons te bepalen bij het werk van God. Dat is daarom, opdat wij onze kant zouden wantrouwen. Dat is bij mijn overgrootvader, daar zaten ze bij elkaar, een paar mensen, zoals me dat vroeger wel gewend was. En die ene man die daar kwam, die zat altijd over zijn zonde en over zijn zonde. O, mijn zonde, o, jullie eens wisten dit en dat. Toen zegt er een van de andere aanwezigen, die zegt, dominee, weet je wat ik zo gek vind? Je hoort die man altijd maar, o, mijn zonde en o, mijn zonde. Maar hebt u nou ooit wel eens gehoord dat ze vergeven zijn? Ja. Dat is waar. Kijk, daar zie je, daar schiet je niet veel mee op met o, mijn zonde. En zo schiet een mens ook niet zoveel op met al zijn klaagliederen als dat van God erin gemist wordt. Want dan zeg je, nou ja, dan is er niks anders, dan zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen, je kan je hele leven wat dat betreft wel huilen. We kunnen het niet, maar als we nou recht konden zien, hè, wat voor zondaren wij zijn, dan had je altijd reden Wat klaagt dan een levend mens? Een iegelijk klagen vanwege zijn zonde. Dat zou dus gewoon zijn. Maar weet je wat buitengewoon is? Als de Heere het hart verblijdt. En als de Heere de zondaar troost en zijn wegen leert. Dat de Heere ze zich vrolijk doen beroemen in de Heere. Met vreugde uitgeleid en met blijdschap uitgeleid en met vreugde voortgeleid. Zij zullen zingen van de wegen des Heeren. En nou zegt deze man, deze Jacobus, het lijkt wel of dat die man iets voorstaat van waar wij ons hoofd krommen als een biezen. En met somber gelaat, terwijl de meester toch heeft gezegd, zalf uw gelaat, als je vast zalft uw gelaat, laat het van de mensen niet gezien worden. En de wijze man zegt, laat uw kleding te alle tijden wit zijn en laat geen olie op uw hoofd ontbreken. En geniet het goede met de vrouw die gij lief hebt, al de ijdele dagen welke God u geeft op de aarde. Hij geeft immers blijdschap en wetenschap. Dien die goed is voor zijn aangezicht. Ja, daar staat wat bij, hè. Die goed is voor Gods aangezicht. Maar wie is er nou goed? Die is goed die gelooft in de Heer Jezus Christus en daarbij blijft. Bij die genade. En anders is het niet goed. En dan geeft de Heer ook geen vrolijkheid en blijdschap. Want het lijkt wel een soort tegenstelling met de schriftgegevens die ik u noem. Maar het is toch niet zo. Weet je waarom? Kijk, dit was het funeste. Dit was het akelige. Zij voerden oorlog met elkaar. Ze waren van moordzucht vervuld. Er was die strijd om mee te doen. Om in de wereld betekenis te hebben. Om de wereld een klein beetje op hun kant te krijgen. Kortom, die onrust van het vlees. En om dat te bereiken, werden hun leden, dat is hun vlees, hun handen, hun ogen, hun oren, alles werd voor dat karretje gespannen in de verkeerde zin, om die strijd van het vlees te voeren, uit te voeren. En het ergste was, ondertussen roemden ze nog tegen de waarheid. Maar het is liegen. Heeft Jacobus gezegd. Dat is liegen. Daar klopt iets niet. Als je zo verkeert in de gemeente van de Heere. En voor het aangezicht van de Heere. Hatelijk en elkander hatende. En dat er die boosheid en die tweedracht. En die verbittering is. En om dan tegelijk jezelf nog aan te meten dat je vroom bent en bekeerd. Dat klopt niet. En dat bestraft de apostel hier. Dan zegt hij, jongens, jullie leven ver boven je stand. Letterlijk ver boven je stand. Want jullie stand, dat hoor ik, die is allerdroevigst. Allerdroevigst. Het geloof lijkt in jullie mond wel te zijn een woord zonder kracht, zonder invloed. Alles gaat gewoon door. Op de verkeerde weg. En dan toch roemen. Dat is levensgevaarlijk. Dat past niet. Daarom zegt hij, er is alle reden om je te gedragen als ellendige. En om te treuren en te wenen. Er is alle reden om een potje te gaan huilen. Vanwege die ellendige situatie waarin je je bevindt. Kon beter omgedraaid worden dat uw lachen veranderen in treuren en uw blijdschap in bedroefdheid. Dat is dan toch een goede wens. Nee, een goede vermaning. Die Jacobus hem geeft. Want dan komt de werkelijkheid voor de dag. Dan komt de werkelijkheid voor de dag. Daar gaat het om. Kijk, als je zegt, de mens moet maar worden die die is. Dat is aan de ene kant waar, en aan de andere kant af te bidden. Het is waar, als het gaat over de ontdekking door de Heilige Geest en het Woord, dat hij een ellendige zondaar is. Maar het is af te bidden in de zin dat hij nou in de praktijk van zijn leven is werkelijk zich gaat uitleven zoals hij eigenlijk is. Dan is hij een gevleesde duivel. Dan is hij een boosdoener. Dan is er geen enkele rem meer aan. Nou, hier gaat het die kant op. En nou zegt hij, ja, gedraag je nou eens als ellendige. Die een dak boven je hoofd mist. Die een vaderland missen. Die de rust en de vrede missen. Want zo is het. Je zet je er wel overheen. Met een vroomheid in woorden. Met een geloof van woorden. Maar het is niet waar. Je zou je beter kunnen gedragen als ellendige, treuren en weten. Och, de apostel bedoelt hier niet om alles, nou ja, je zou zeggen de grond in te boren, want er is natuurlijk een groot verschil. Als je vanavond lekker gegeten hebt, dan kan het wel wezen dat je blij geweest bent. Dat je kinderen weer zag, dat je blij geweest bent. Dat je een meevallertje had, dat je blij geweest bent. Kan best. Maar het gaat hier tegen de ijdele roem van het vlees. Wat zit er dat bij een mens in, hè? Zit er zo bij een mens in. Al is alles tegen hem. En al openbaart hij zich op een wijze die aan alle kanten te veroordelen is, staat hij nog te roemen. Omdat hij niet kan aanvaarden en hij wil niet aanvaarden, zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof, als het de werken niet heeft bij zichzelf, dood. Het geloof, dat is niet een dood ding. Het geloof is als het ware een strijd in dit leven. Altijd beweging. Altijd beweging. Het geloof, zou je haast zeggen, is heel de dag met ons bezig. Het geloof grijpt ons bij onze kraag. Het geloof wijst ons op die trouw en die goedheid van God en onze ontrouw. Het allerheiligst geloof doet erkennen voor het aangezicht van de Heere. Ik heb tegen u zwaar en altijd weer misdreven. En zodra die erkenning daar is, dat we dat geloof niet begraven zoals hier, onder onze dode godsdienst. Maar zodra dat geloof de ruimte heeft en werkzaam is, nou ja, dan kun je er veilig van op aan, dat de Heere zegt, zalig die nu weent. Dat je zult toch lachen. Je zult toch verblijd worden. Maar dat is nou juist het punt, hè. Als een mens denkt dat hij beter is, dan heeft hij geen hulp nodig. Dan heeft hij geen hulp nodig. Een mens die rechtvaardig is of gerechtvaardigd in eigen oog. En wat voor ons misschien blijkt of voor God blijkt dat het een rechtvaardiging is met behoud van ons leven. Er is niks om te doen. Ja, niks om te doen. Wij kunnen er niks aan doen. God wel. God doet dit eraan. God stuurt die pijl op ons af. God stuurt die boodschap tot ons hart. Dat kan de Heere gebruiken. Dat gebruikt de Heere ook. Dat geloof ik zeker. Dit woord zal zijn kracht doen. Onder de mensen waar Jacobus aan schrijft. We hopen van allemaal. Als het allemaal gehoord hebben. Maar verder, je begrijpt wel wat ik bedoel. Als die pijl geen doel treft, dan is een mens een gezeten burger, een gezeten christen. Alles is overgoten met een godsdienstig saus. Maar de praktijk van het leven staat er radicaal tegenover. En dan is daar waar wat Kolbrugge zegt, waar hij niet kan genezen, daar wil hij ook niet wezen. En de Heer heeft nergens meer moeite en arbeid mee dan met onze eigen gerechtigheid. En je voelt wel aan, zodra een mens zijn ongerechtigheid herkent, wordt alles anders. Maar dat kan die niet, maar je begrijpt het wel wat ik bedoel. Alleen ken uw ongerechtigheid, zegt de Heer, dat tegen mij gezondigde. Dat is een werk van God. Maar je zou zeggen, daar is wat aan te doen. Daar is alles aan te doen. Want daar heeft die trouwe vader toch zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem overgegeven in de dood. Ja, in de dood des kruises. Maar zolang ik in die inbeelding verkeer, ik ben bekeerd. En ik doe al verkeerde dingen, nou ja, natuurlijk, maar ja, die zal iedereen wel doen. Ik heb ook weer de goede dingen. En ik heb ook weer die nieuwe mens, ja, dat nieuwe deel. Dan sust de mens zichzelf in slaap. Hij geeft zijn eigen gelijk. Hij dankt misschien de Heere God dat hij niet is zoals die andere mensen. Maar hij is eigenlijk nog veel erger dan de andere mensen. Dat ziet hij niet. Hij zoekt geen hulp, want hij is al beter. Hij bidt niet om een kruimeltje geloof, want hij heeft al geloof. Hij vraagt niet om het kruis op zich te nemen en hem vrolijk na te dragen. Nee, want dat doet hij al, denkt hij. Zo is een mens rijk en verrijkt. En hij weet het niet. Dat is erg. Gij weet niet dat ge zijt jammerlijk, arm, naakt en blind. Dat de mensen dat dan niet weten. Dat is erg. Ze zeggen, ja, maar dat kan hij ook niet weten. Nou ja, dat kan hij ook niet weten. Hij is het, maar hij gelooft het niet. En daarom is die pijl en dat werk van de Heilige Geest daarop gericht. Kom op, van de Libanon af. Kom eens af. Trek nou die vlag eens in en hang nou eens een andere vlag op. De witte vlag. Geloof nou eens dat Gods woord waarachtig is. Dat vlees en bloed het koninkrijk niet kunnen beërven, dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Klaag je nood aan de Heere. Vertel tegen de Heere hoe ongelukkig dat je bent. Dat je bij het minste of geringste beledigd bent of met wraakgedachten vervuld. Vertel het rustig aan de Heere. Of heb je niks te vertellen? Dat is niet best. Maar heb je dat te vertellen aan de levende God? dan komt die trouwe God te zeggen, zing vrolijk gij onvruchtbaar, gij die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Dan troost de Heer ons met die goede werken die God voorbereid heeft in Christus Jezus, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Maar ja, als we rijk zijn in onszelf, dan geldt, rijke heeft hij ledig weggezonden. Arme heeft hij met goederen vervuld. Zouden die mensen dan wel eens arm geweest zijn? Ja, zo praten alle godsdienstige mensen. Redeneren noem ik dat. Als u nou hiernaar kijkt, net begin, kijk er nou eens naar, toen die mensen zo, ja, zo de ontdekking hebben gedaan, want het waren Joodse christenen, de ontdekking hebben gedaan dat ze hun eigen heren en zaligmaker gekruisigd hadden, en dat ze ook de wonderlijke boodschap van de vergeving, van het nochtans, van de bekering hebben gehoord, en dat ze door Gods genade die boodschap hebben mogen omhelzen, en nou dit. Maar je kan wel begrijpen dat de mens zoiets zegt, want wij zijn geboren redenaars en conclusietrekkers. Alleen, als je wat verder mag kijken, in je eigen hart, in je eigen leven, dan kun je toch, dan zeg je nee, laat dat maar niet vragen. Laat dat maar niet vragen van, ja, maar die mensen die hebben toch, vroeger zijn ze wel arm geweest. Hoe kan dan dat ze nou zo verrijkt zijn in zichzelf? Hoe kan dat nou? Dat zeg je dan niet. Want dan zeg je, oh, ik heb met de genade zoveel afgedwaald. Zoveel verkeerd gedaan. Dat ik durf het niet meer te zeggen. Wat kan en wat kan nou niet. Durf het niet te zeggen. Je hebt mensen die kunnen precies met een schaartje knippen. Dat kan dan nog wel plaatsvinden. Maar dat kan niet. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Waar een mens terecht kan komen. Waar een mens in welke put dat hij zelf kan kruipen. Dat is onbeschrijfelijk. Het kan best wezen dat alle mensen de schouders al over je ophalen, omdat Gods volk zegt, nou, ik geloof niet dat er ooit in die man of in die vrouw een kruimeltje leven geweest is, want je maakt mij niet wijs dat het dan zus en zo. En dat leeft bij ons, hoor, dat stem ik direct toe. Maar door het voortgezet onderzoek van de Heilige Geest, wie wij zelf zijn, gaat hij wat dat betreft, hoe langer hoe meer, zeggen, ja, de hand op de mond. De hand op de mond, hè. Ik wil niet te veel zeggen. Het enige is, wanneer geloven wij nu, dat wij zulke dwazen zijn, dat wij God en zijn genade nog misbruiken. Ik denk weer een Kobrugge die ergens kwam. Of aan het wandelen was. En toen aan zijn vriend vroeg of dat hij hem even een zetje wou geven. Bij een boom, dat hij in die boom klom. Dat deden wij als jongens ook, hè, zo je handen. Ene voet erin en dan omhoog. En toen zei hij, toen hij eruit kwam, die vriend stond verbaasd. Kijk, zegt hij, zo doen wij nou met de genade. Als God nou genade bewijst, dan klimmen wij met die genade in de boom. Dan worden we de man of de vrouw. In plaats van dan onderaan de voet van die boom te gaan zitten, om alleen bij die genade te leven, klimt de mens via die genade omhoog. Dat is mooi. Ja, het is niet mooi, maar ik bedoel een goed voorbeeld. Bij een andere man op huisbezoek ging hij midden op de tafel staan, zonder wat te zeggen. Hij ging zo weer weg, om te laten merken hoe de zaak erbij stond. Dat is ons eigen. En nou zegt die man door de Heilige Geest, laat dat nou uit zijn, laat dat masker nou eens vallen. En kom nou eens tot jezelf. En als je nou tot jezelf komt, dan zal de schrik je om je hart slaan. Dan zul je zeggen, o Heere, waar ben ik een grote schelm en een deugniet, een kwaaddoener. Maar dat gaat precies goed. Dat gaat precies goed. Dan komt de Heere ons vertellen dat hij nou voor zulke zondaar in de wereld gekomen is om die zalig te maken. En om bij zulke tollenaren in huis de maaltijd te gebruiken. Kijk dat. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen, dat staat in de Spreuken, geloof ik. God weet, er staat de hoogvaardige, staat er, maar de nederige geeft hij genade. Een aanhaling naar een andere vertaling. Vernedert u voor de Heere. Dat wil zeggen, mens, word nou eens mens. Word nou eens bekeerd af. En vraag nou eens aan de Heere. Heere, bekeer gij mij tot u. Dan zal ik bekeerd zijn. Genees mij. Zo zal ik genezen zijn. En je zal zien dat in die hof, daar spruiten bloemen uit, in die hof. In die hof strooit de Heere rijkelijk met zijn gunst en genade. Wie is er dan te slecht? Hij keren zich toch herwaarts, zegt die opperste wijsheid. Wie is er dan verstandeloos? Komt herwaarts, zegt hij. Maar waar ik de wijsheid in pacht heb, wend ik mij af van hem die de ware wijsheid is. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Hij zal u verblijden in zijn bedehuis. Als je de aanmatiging mag zien waarin ik verkeer, de zelfoverschatting, hij zal u verhogen. Hij zal u hier bij de aanvang, hij zal je volkomen verhogen. Als je sterft, dan is het een eeuwige verhoging. Kan dat allemaal? Nou, dat kan omdat die trouwe Heer en zaligmaker zo diep gebogen heeft, eer hij verhoogd werd aan de rechterhand van de Vader. Dat hij de smarten van de dood, van de hoon en de spot, de zelfontlediging heeft beoefend. Terwijl hij rijk was, wij niet. Wij komen eigenlijk al als armoedzaaiers ter wereld. Hij was rijk. En is om onzentwil arm geworden. Hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten om in ons vlees en bloed te wonen. En wij? Nou ja, wij hoeven alleen maar, zou je zeggen, ons boekje open te slaan en dan zie je het al. Het is nooit wat geweest. Er is geen enkele reden om een medaille op te spelden of om wat ook. Want dat is gewoon de werkelijkheid. De mensen zeggen wel eens, ja, er kan niks bij. Nee, maar er is ook niks bij. Als je denkt, er kan niks bij, dan kan er nog betekenen van, ja, nou heb ik zo dit en ik heb zo dat. En zou dat nou allemaal niks te betekenen hebben? Maar er is niks, leert de Heilige Geest ons. Er is niets. We hebben de Heere arbeid gemaakt met onze zonden. Dan komt die trouwe God bij die gezeten burgers. Wat is hij toch goed en groot. En je hoeft maar één woordje te spreken. Een pijltje af te schieten dat ons in het hart raakt. En daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar hoor je hem voor de Heere bekennen. Ontzondig mij met hyssop. Och Heere, ik ben zwart. Heere, ik heb tegen licht en beter weten in, nog tegen u overtreden. Ik erken, ik kan me niet ontworstelen, want ik ben al zo verdorven dat ik de duivel en de zonde toegevallen ben. Maar nochtans, dat is nou het kinderlijke, hè? Zo'n mens die kan misschien gelijk zijn bekering kwijtraken en al zijn godsdienstige spraken en spreken en boekjes enzovoort. Maar er is iets in van het kind. Och Heere, nochtans bid ik van u om dat ene offer van uw lieve zoon. Dat weet hij. Dat gelooft hij. Dat God zo langs zulk een weg hem uit de goot kan halen, hem oprichten, hem verblijden, zonder aanzien des persoons zijnerzijds, alleen het aanschouwen van de offeranden van zijn geliefde zoon, gelooft hij. Alles andere is zo akelig en zo naar. De ene keer staan we te bidden dat een ander wel denkt, wat is die Heere God toch een gierige vrek. Hij laat niks los. Hij zit met twee handen op de geldkist. Een andere keer wordt er gebeden dat je denkt, de Heere, die is erger als de duivel. Die heeft niks anders op het oog dan de ondergang en de verwoesting en de vernietiging van de mens. Hoe die hem het beste kan treffen en martelen en noem maar op. Zo wordt er gebeden. Maar als de Heere nou een kind weer terug gaat leiden, is anders. Is anders. Daar kan er geen een uit het verbroken verbond der werken uit het Jeruzalem van beneden, die kan er met zijn verstand niet bij, want die kan op zijn beste ogenblikken, durft hij dat nog niet te zeggen. Wat een kind zegt. Al is het een afgedwaald kind dat teruggebracht wordt. Dat durft hij niet. Dat kan hij niet. Dat leeft niet voor hem. Dan is nog ach dit en ach dat en als u nog eens ooit zus en zo. Laat nou een kind geld als hij verbaast. Dat wil je ook altijd graag horen. Het hoeft niet en het kan ook niet. Maar het is aangenaam om te horen. Heren, u hebt het zelf gezegd. U hebt uw eigen lieve zoon gegeven. Het is met mij wel heel erg. Maar toch. U hebt het toch gezegd. Kom, laat ons samen richten. Al waren je zonden zo afschuwelijk. Ik zal ze wassen. Kijk. Dat is altijd een geheim. Dat is een geheim. Anders is er niet anders dan slaafse vrezen, wettische dienstbaarheid, allerlei overtuigingen, waar een mens het vreselijk benauwd mee kan hebben. Maar als er nou niks bij is, dan zeg ik nou, ja, mijn opa was een eigenaardige man, mijn vader die zat ook zo aan de tafel, en vanwege de zorgen, ja, geestelijke besonjes zeg ik, maar ja, toen zei opa Gerrit, wat scheelt eraan? Ach, ik voel me zo ongelukkig. O vader, je schij alsjeblieft uit. Steek een sigaar op. Steek een sigaar op en bedank de Heere vriendelijk dat hij niet in de hel ligt. Dat klinkt erg hard. Maar er zit toch een gezonde kant in. Er zit een gezonde kant in. De waarde waar wij zo in verstrikt zijn, weg. Zo is de Heer, hij zal u verhogen. Die waarlijk dan de Heer zijn nood klaagt, die hoeft het niet aan een ander te doen. En de Heer zegt, ik zorg wel. En al ziet ge niets dan zand en strand, haast ziet ge er iets van Jezus' hand. Zo is hij. Hij laat nooit varen de werken zijner handen. Kijk, en dat is ook de blijdschap, daar begon ik ook mee. En ik zeg, wat doet dat de burger moed, als hij dat ook merkt, dat de Heer gewoon doorgaat. De Heer doorgaat om ons bekend te maken, in mij is al uw heil, uw eer, uw sterke rots, uw tegenweer. Want dan zegt die arme sloeber, dan zal u het voor mij ook in orde maken. Ja. U hebt het in orde gemaakt, maar dan zal u het ook in orde maken. Dat ik leef en sterf op die enige offerande, eenmaal op Golgotha geschied. Broeders, spreek niet kwalijk van elkander. Wat ik zojuist zei, dat behoort bij de goede strijd. Ik haal dat niet telkens aan, de goede strijd des geloofs. En nou maant de apostel nog verder tot die goede strijd des geloofs. Om af te wijken van de kwade strijd van het vlees. Broeders, oh toch broeders. Ja, toch broeders. Het lijken geen broeders. Overspelers, vrienden der wereld, hartstochtelijke drijvers, dwepers, lijken geen broeders. Ja, maar dat die broederschap, die berust niet op onze broederlijke gedragingen, maar die berustte op de oudste broeder Christus. En nou pakt die oudste broeder die verkeerde broeders wel aan. Maar daarom zegt hij nog niet, nou ben je geen broeders meer. Hij pakt ze wel aan. Hij zegt, gij zijt mijn vrienden, zo doet wat ik u gebied. Maar hij laat niet los. Hij laat niet los. En daarom kan Jacobus dat ook niet, want Jacobus spreekt door de geest van Christus. En is net, nou, je zou zeggen, het is een hele zware pil geweest, hoor. Toen die even dat doopzeel ging lichten. Van vechten en krijgvoeren en moord en noem maar op. En nou, daar zie je nou tegelijk die broederhand, broeders. Nog wat. Ja, maar ik hou eraan vast, broeders, hoor, zijn jullie. Nou, ook mensen durven het nog ineens te zeggen, omdat ze niet helemaal zeker weten. Zou dat nou wel een broeder zijn? En die kunnen dat zo afkraken, weet je wel, dat broeders. Ik ben er zelf ook niet vrij van, want ik kan me herinneren, ik zal het eerlijk opbiechten, misschien ontlast het een geweten, dat ik vroeger wel eens in bekendmakingen het over meneer had, of over mevrouw, en ook wel eens over broeder en zuster. En dan dacht ik, ja, dat kun je toch zomaar niet zeggen. Van hem of van haar. Maar het is allemaal vlees. Dat is allemaal vlees. Dat is vleeselijk. Dat komt omdat je dan zelf nog een broeder bent. En dan klopt het natuurlijk helemaal niet. Maar dit is anders. Dit is anders, broeders. Ja. Om Christus wil. Om het heilige evangelie wil. Trouwens, het gaat altijd op. Want als je doopzeel ligt, dan kun je ook wel broeders zeggen. Jacobus kent zijn eigen ook een beetje. Hij is ook een broediger. Hij was een broeder naar het vlees van de Heer Jezus. En daar lezen wij van, want zijn broeders geloofden ook niet in hem. Is Jacobus bij geweest? Dus broeders, gaat naar alle kanten op. Als je naar Adam kijkt, dan zijn we ook broeders van dezelfde lap gescheurd. Ja. In dat opzicht zou je dus zelfs in een algemene zin een mens nog aan kunnen spreken. Broeder. Ja, of ben je geen zondaar? Hier worden zondaren aangesproken die verwaardigd werden te geloven in de Heer Jezus Christus, die ver van pad zijn. Nou, dan vind ik dat gejank, wat je ook soms hoort, weet je wel, ja, tegenwoordig zeggen ze maar broeders en de zusters. Nee, vind ik helemaal ten onrechte. Dat is huilen met de wolven in het bos. Dat is niet recht. Dat moet kunnen leiden. Broeders, dat is juist, willen we geloven, dat is juist de grond van de vermaning. Als je eerst uit gaat maken dat die hele gemeente geen broeders en zusters zijn, enzovoorts, en je gaat er dan nog eens dik op in, van vermaningen en opdrachten en al die dingen meer, dan zou ik zeggen als hoorder, ik ben er geen familie van je, waar haal je het recht vandaan, om mij zo aan te spreken. Als ik opdrachten wil hebben, dan ga ik wel naar mijn baas of weet ik wat, of zoek ik thuiswerk, maar als je nou zegt, broeder, even luisteren, begrijp je wat ik bedoel? Ik bedoel dit, in zo'n godsdienst maaien we eerst de grond voor de vermaning weg. De grond voor de vermaning maaien we eerst weg. Want we zijn geen broeders. En we zijn maar uitwendig. En we zijn maar dit. En dan komen we met inwendige dingen. Die alleen betrekking hebben op de broederschap. Daar komen we. Voel je aan, daar zit iets in dat niet klopt. Een handige hoorder zal zeggen, nou ik heb hier niks te horen en niks te krijgen. Dus nee, ik hoor niet bij de familie. En ik ben niet verlegen om een moralistenverhaaltje. Kijk, ach, ik zeg het misschien een beetje cru, maar ik bedoel het toch serieus, eerlijk. Kijk, dit snijdt hout, hè. Dit snijdt hout. Als hij dat niet had gezegd, zou je zeggen, dan zou Jacobus zeggen, ja, maar dan zou ik me zo druk niet maken. Nee. Dan zou ik maar één boodschap hebben. Die profeet Jezus Christus niet hoort, die zou uitgeroeid worden uit het midden van zijn volk. Staat er in de handelingen. Maar nu niet. Broeders, luister nog eens even. Je moet geen kwaad spreken van elkaar. Want die van zijn broeder kwaad spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet en oordeelt de wet. Ja, kwaad spreken is iets anders dan de waarheid spreken. Hoewel je door de waarheid te spreken ook nog kwaad kan spreken. Dat is daarna waarom je het doet. Ik moet hierbij zeggen, arglistig is het hart. Ja, dodelijk. Wie zal het kennen? Je kan bijvoorbeeld in een situatie verkeren dat je bij iemand bent en die spreekt nogal goed van een ander. En jij kunt dat niet hebben. En dan zeg je, ja, maar toch, weet jij misschien niet, maar zo en zo. Oh, en dan zeg je misschien de waarheid. Want jij weet dan misschien toevallig dat die of die persoon toch ook nog eens een grote duikel heeft gemaakt en in zonde gevallen is of zo. Maar wat bedoel je daarmee? In welke noodzaak was er? Nou, ik weet wel, het is niet goed om zo vleeselijk te praten. Oh, die man of die vrouw, dat is nooit goed. Maar ik bedoel nou echt dat kwalijk spreken vanuit onze kant. deugt niks van. Kippen die mekaar doodpikken, dat kan toch niet? Nee, broeder, spreek niet kwalijk van elkaar. Je mag de waarheid wel zeggen. Als je iets hebt, zeg het dan tegen elkaar. Ga er naar elkaar toe, als je de vrijmoedigheid krijgt. Want we hebben niet veel, hoor. We hebben niet veel, wij. Klinkt misschien een beetje laconiek als ik zeg, ja, we hebben niks. Maar het is zo. Ik wil het eerlijk bekennen. Ik heb het meestal niet. Och, Heere, geef alsjeblieft dat ik daar of daar nou dat of dat zeggen mag. Want dat is nodig, maar ik kan het niet. Zo is het nou met een mens. Nou, die van nou zijn broeder kwaad spreekt. Ik heb een keer aangehaald bij het overdenken van deze stukken mijn schoonmoeder. Mijn schoonmoeder was een nuchtere vrouw. Het heeft een poosje geduurd eer we elkaar begrepen, maar later hield de kerk veel van haar. En ik weet nog dat ze bijna tot vooral die laatste fase dan van de leven, dan, nou ja, er was niks meer zowat, maar dan met een stokkie, met Martin, zat ze in Waddinxveen in de kerk. En dan had ik wel eens de neiging spontaan om ze een kus te geven. Dat was de laatste fase, ze was al eerder erg ziek geweest. Maar die had van die nuchtere dingen, die had niet veel godsdienst. Hield niet van al die bezoekjes en dergelijke dingen meer. Maar dan kwamen er natuurlijk wel mensen. En dan werd het doopzeel van de een of ander gelicht. En dan kon ze zo leuk zeggen. Had die man of die vrouw dan helemaal niks goeds? Ja, wat bedoel je? Nou ja, je hebt alleen maar één. Ene klacht wat een, dat hij niet deugt en hij doet dit en hij doet dat en zus en zo. Is er dan helemaal niks? Nou, bedoel ik, geestelijk is er natuurlijk ook niks, maar zo moet je het niet uitleggen. Je moet het nou gewoon even in de praktische zin van het leven even opvatten. Ze zouden ermee zeggen, ja joh. Dan heb ik niks anders gehoord dan minpunten. Is die man dan nooit aardig tegen zijn vrouw? Is hij elke dag? Is hij altijd dronken? Is die, zo op die manier, weet je wel. En ja, de kletsers, die keken dan wel eens een beetje bedenkelijk, want wat moet je daar nou op zeggen? Eigenlijk zou je moeten zeggen, ja, ik doe niet liever dan de vuile was buiten hangen van een ander. Maar dat kun je natuurlijk ook niet zeggen. Tenminste, dat wil je niet zeggen. Kijk, dat loopt vast. Dat is een goede tactiek, hoor, om die te onthouden. Mijn oponeeltje, die is al lang dood, maar is een schat van een mens, die kreeg ook bezoek van een goede bekeerde man. En oponeeltje was nou niet zo'n toe-eigenend mens. Maar niemand twijfelde eraan. En toen ze ging sterven, was alles goed. Maar die zei altijd, over wie het ook ging, over opa of over een ander, als het maar waar is, daar zal het toch maar op aankomen, als het maar waar is. Een mens die is toch zo'n bedrieger en van zijn eigen en zo'n inbeelding nabijkomende werk. Het was lange tijd zo gegaan, totdat opa Neeltje de sleutel had om antwoord te geven. En toen zat hij te vertellen wat hij beleefd had enzovoorts. En toen begon opa, ja man, als het maar waar is. Weer een stukje vertellen, ja, als het maar waar is, joh, dat nabijkomende werk, dat kan toch zo ver. En die man werd steeds bozer. Met de vuist op de tafel. Want dat moest waar zijn. Begrijp je? Ik weet niet hoe het afgelopen is, laten we hopen dat die man dat een klein beetje aangevoeld heeft. En op die manier er iets van geleerd heeft. Maar die van zijn broeder kwaad spreekt en zijn broeder oordeelt, zeker als het niet waar is, die spreekt kwaad van de wet. De wet die zegt, zult uw laatste lief hebben als uzelf. Oordeelt ook de wet iemand, tenzij ze hem gehoord heeft. Het moet toch waar zijn? En als het waar is, dan moet je nog niet met elkaar voor een ander kwaad spreken en oordelen. Dan ga je boven de wet staan. Dan val jij niet meer onder het oefenterrein van de wet. Daarom is het zo nodig, laat die zin ons bijblijven. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Er staat niet een heilige naast een zondaar, maar twee zondaar. Ook als je elkaar vermaalt. En dat is altijd een van de moeilijkste dingen. Om dat weg te nemen. Die idee van, oh, ouderling is een dominee of dat, ja, die. Nee, twee zondaar. Die allebei staan onder het oordeel van God. Onder de tucht van zijn heilige wet. Dat is niets walger alsof iemand zich verbeeldt de wet in eigen persoon te zijn. En als die wet in eigen persoon een ander te oordelen en te veroordelen, kwaad te spreken. Want dan staan we eigenlijk boven de wet. Dan zijn wij bezig om de wet. Nou, dat is toch wel heel iets ergs. Want dan ben je geen dader van de wet. Maar dan ben je eigenlijk, al was je dat misschien niet bewust, een oordeler van de wet. De wet is jou dan te min. Is dat zelf. Wel zeggen hoe het is en hoe het moet. Ja, die zonde zit er ook bij een mens diep in. Bij ons allemaal. Ik weet wel, je mag een rechtvaardig oordeel oordelen. Maar toch. De zondaar ontdekt. Vaak. Jammer genoeg ontdekken we het vaak achteraf. Dat we zeggen, ja. Daar komt nog vlees. En wereld bij, ai, help ons toch en maak ons vrij. Er zit altijd een stuk van de mens bij. Je kunt zomaar niet spreken van heilige toren. Nee, altijd komt er wat bij. En de toren des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Er is één enig wetgever. Is God. Staat in Jesaja. De Heer is onze koning. De Heer is onze wetgever. Niet wij, maar Hij heeft de wet gegeven. Wie kan behouden en verderven? Hoe weet je dat? Is dat een algemene uitspraak? Nee. Dat betekent, jullie weten van Golgotha. Jullie weten het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Die in allerdiepste versmading is verzonken. Die weggestoten is uit Gods oog in het verderf. Omdat hij daar als plaats bekleedde. Wilde staan in onze plaats. De straf kwam op hem. Al daaruit kun je alleen weten van die ene wetgever die kan verderven, maar die ook behoudt. Die zijn zoon heeft opgewekt om onze rechtvaardigmaking en die ook zondaren behoudt. Dat is God in Christus, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Waarvan de apostel zegt, dat er buiten hem geen slachtoffer meer is voor de zonde, die het bloed van dat testament onrein acht. Dat is geen verwachting. Daarom, wie zijt gij? Wie ben ik, wie zijn wij, die andere oordelen? Want waarin we anderen oordelen, oordelen we vaak onszelf en de wet. En Jezus heeft gezegd, oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Laat los. Dat betekent ook elkaar loslaten, in de goede zin dan. En gij zult losgelaten worden. Wat ziet ge de splinter die in het oog uw broeders is, en de balk die in uw eigen oog is, ziet gij niet? Zou ge niet eerst de balk die in uw oog is uitdoen, voordat ge aan de splinter in uw broeders oog begint? Dit maand de kerk tot voorzichtigheid, tot het zien op de overste herder en volleinder des geloofs, Jezus, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, die in het volle bewustzijn van zijn zending kon zeggen: heeft u niemand veroordeeld? Ze durfden niet, ze hadden het wel gedaan hoor, in hun harten, maar zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen, zondig niet meer. Dat we dan met het oog op zulke wetgever, die behouden kan en verderven, onze reis mogen voortzetten, wetende dat zijn naam is Heere der Heren, Verlosser. Van ouds af is zijn naam. En wie zijn wij? Minder dan niet en ijdelheid. Amen.